Goed, we gaan het hebben over, de tabernakel, in ieder geval deze keer en ook nog wel de volgende keren. We zouden natuurlijk meteen van start kunnen gaan met de onderdelen van die tabernakel te bespreken. Dan zou ik er al van uitgaan dat iedereen precies weet wat die tabernakel is en wat daarin staat. Nou, wat die tabernakel is, ik denk dat het voor jullie wel bekend is. Maar die tabernakel was een tent, want dat is eigenlijk tabernakel is eigenlijk een ander woord voor tent. Het was een tent die gebouwd werd door Mozes. Tenminste, Mozes had de opdracht gekregen van God om die tent te bouwen. Alle attributen die daarin werden gezet. We vinden dat uitgebreid beschreven in Exodus. Ik ga niet naar het boek Exodus nog. Ik heb wel wat plaatjes van die tabernakel. Dat is niet zo heel erg moeilijk om daar plaatjes van te vinden, want het spreekt toch wel tot de verbeelding. Maar hier vind je een... ik heb wat uit elkaar getrokken, dus die pixels, hij wordt daar niet veel scherper van, zie ik. Maar het is wel duidelijk, denk ik, wat je ziet op het plaatje is een omheining met een poort. Daarbinnen, hier staat het brandofferaltaar, koperen wasvat. En hier dan de werkelijke tabernakel, die ook weer bestond uit twee onderdelen. Het heilige... En het heilige der heiligen wordt ook wel de eerste en de tweede tabernakel genoemd in de schrift. Maar daar komen we nog wel op. Daaromheen vind je de stammen van Israël gegroepeerd. En ook dat werd uitgebreid beschreven in de boeken van het Oude Testament. Met name Exodus. Die tabernakel werd gebouwd gedurende de woestijnreis en werd later in de tijd van de koningen, van koning Salomo, eigenlijk vervangen door de tempel. De mobiele versie werd vervangen voor de vaste versie, zeg maar. Maar het volk Israël heeft globaal gezegd in jaren 40 door de woestijn gereisd. Dus was het wat lastig om daar een tempel neer te zetten. En vandaar dat er een mobiele versie moest komen. Want ze hebben nogal wat standplaatsen aangedaan. Het volk Israël in die zwerfreis door de woestijn. En elke keer als men het kamp weer opbrak. Ja, dan werd dus ook die tabernakel afgebroken. En die werd weer meegenomen op reis. Wat een hele onderneming geweest moet zijn als je... beziet hoe die tabernakel gebouwd is. Het was voornamelijk gebouwd met hout, overtrokken met goud en overtrokken met koper. Maar ook doeken en zeilen enzovoort. Nou, wordt allemaal uitgebreid beschreven in de schrift. Nou, hier een wat simpelere weergeving ook van die tabernakel. Google maar eens op tabernakel en afbeeldingen, dan kom je ze vanzelf tegen. Hier zie je op dit plaatje een dwarsdoorsnede van het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige bevond zich dan die kandelaar, de tafel der toonbroden. Nou, hier staat de hogepriester. Die doet dienst op dit moment. En dit is het reukofferaltaar. En achter het voorhangsel, het tweede voorhangsel moet ik daarbij zeggen als ik dat specifiek benoem. Want ook voor het heilige hing een gordijn. Zo'n ander woord voor gordijn, het voorhangsel. De voorhang wordt het ook wel genoemd. Maar achter de tweede voorhangsel bevond zich... het belangrijkste voorwerp in de tabernakel, en dat is de ark des verbonds, de ark van het verbond. Ja, en ook in die ark van het verbond, daar bevonden zich weer een paar attributen. Wat we ook allemaal beschreven vinden in de schrift. De stenen tafelen van Mozes, hè, met de 10 woorden. De staf van Aaron die gebloeid had, die bevond zich hier in het Heilige der Heiligen. En kruik met manna. Ik had volgens mij nog meer plaatjes. Ja, dit is ook zo'n doorsnede. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen hier zie je nog ook hoe die zijkanten van die tabernakel eruit zagen. Ook hier zie je over die tabernakel waren een aantal doeken gelegd. Dat zie je hier ook. Dat was zeg maar het dak van de tabernakel. Een viertal doeken met diverse kleuren. Ja, dat heeft allemaal natuurlijk betekenis. Maar ja, op dit plaatje zie je nu eenmaal niet dat dat 4 doeken zijn. Daar zie je alleen de bovenkant. Die anderen die liggen eronder. Ja. Nou, ik was van plan nog wat meer afbeeldingen zo aan het begin te laten zien. Want er is een internetstoring. In ieder geval bij ons.
Ja, klopt.
Dus ik ben er eigenlijk niet meer aan toegekomen. Dus dat komt vanzelf. Ik heb nog wel een paar platen bij me. Gewoon de ouderwetse versie, zeg maar, op papier. Die heb ik overigens uit een zeer betrouwbare bron. Die zijn van Roel. Ja. Dus nou, jullie niet onbekend. Dus dan kunnen we in de pauze kunnen we die wel even op een tafel neerleggen. Dan kunnen we dat allemaal eens van dichtbij bekijken. Het leuke is wel dat, ook al vinden we nog zulke uitgebreide beschrijvingen in de schrift van hoe die tabernakel gebouwd moest worden en hoe die attributen gebouwd moesten worden. Ga maar googlen, plaatjes zien er allemaal anders uit. Dus het is nog niet eens zo makkelijk om vanuit de beschrijvingen de tabernakel echt volledig na te bouwen. Te zeggen van zo moet het er allemaal uitgezien hebben. Er zijn ook nog wel wat discussiepunten over. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de zaken die beschreven worden een bepaalde betekenis hebben. Die laten ons iets zien. En dat zullen we straks ook wel in de ja, dat wil ik jullie laten zien vanuit de schrift. Want zoals gezegd, nou laat ik eerst dit zeggen. Waarom is het belangrijk om die tabernakel eens te bezien? Hè, natuurlijk vanwege de symboliek. Hè, vanwege het onderwijs dat daarvan uitgaat. Want uiteindelijk zoveel praktisch nut had die tabernakel niet. En dan druk ik het nog zwak uit, want hè? Ik durf zelfs wel te zeggen dat het geen enkel praktisch nut had. Zelfs vooral op zo'n woestijnreis. Als je als volk elke keer op moet breken en weer verder moet reizen, dan is het praktisch gezien eerder een last dan een nut. Dus het enige nut dat het had, was het onderwijs dat ervan uitgaat. Het wil ons iets leren van toekomende goederen, zoals bijvoorbeeld de Hebreeënbrief dat zegt. Daar ga ik straks ook naartoe. Maar die symboliek van de tabernakel, nou, dat merk je wel als je daarmee mee aan de studeren gaat. Die kom je overal tegen, ook op andere plaatsen in de schrift. Bijvoorbeeld in Ezechiël, hè, waar dan gesproken wordt van de tempel. En al die zaken grijpen in elkaar. En als je iets begrijpt van die symboliek van de tabernakel, zul je ook weer meer begrijpen van de symboliek in Ezechiël of in Jesaja. Hè, Jesaja spreekt ook van bijvoorbeeld van Gerubs, die op het verzoendeksel stonden. Nou, als je daar nog nooit van gehoord hebt, dan denk je misschien, waar heeft hij het over? Maar op de Ark van het Verbond, daar stonden Gerubs. Die worden meestal afgebeeld als een soort engelen met vleugels. Nou, die Gerubs of Serafs, die kom je weer tegen in Jesaja, in Ezechiël. Dus als je daar eenmaal de betekenis van kent, dan weet je dus ook wat de betekenis daarvan is in andere plaatsen in de schrift. En, last but not least, Openbaring. Daar komen ook al die dingen weer terug. En juist dat wordt vaak gezien als het boek Openbaring, als een moeilijk boek vanwege al die symboliek. Maar al die symboliek in het boek Openbaring grijpt terug op ja, wat wij dan wellicht noemen oud-testamentische symboliek. En met name ook zaken uit de tabernakel en de tempel. Nou, we vinden, zoals ik al zei, in Exodus uitgebreide beschrijvingen hoe die tabernakel gebouwd moest worden, hoe die attributen gemaakt moesten worden, hoe ze vervaardigd moesten worden. Tot in de kleinste details van bijvoorbeeld die kandelaar, hè, wat die amandelen bevatte. Hè. Het was eigenlijk gewoon een gestileerde amandelboom, maar het had ook knopjes, het had bloemen, nou, enzovoort. Dat wordt uitgebreid beschreven, wordt beschreven hoeveel het er moesten zijn. Enzovoorts. Als je dat allemaal zo leest, zou je je afvragen van ja, wordt er dan ook ergens in de schrift uitgelegd wat al die dingen betekenen? En ik moet zeggen, dat is nauwelijks het geval. Er wordt nauwelijks uitgelegd, alleen in Hebreeën vinden we een aantal gedeelten waarin ja, met name wordt uitgelegd wat het werk was van de hoge priester en waar dat op wijst. Maar als de schrijver van de Hebreeënbrief, ik wilde bijna Paulus zeggen, omdat ik geloof dat Paulus die brief geschreven heeft, maar als de schrijver van de Hebreeënbrief de diverse onderdelen van die tabernakel noemt, dan noemt hij ze en dan zegt hij van ja, daar gaan we nu van stuk tot stuk niet over spreken. Ja. Dat is in Hebreeën 9 vers 5. Dus daarmee geeft hij natuurlijk wel aan, ja, er valt van stuk tot stuk heel veel over te zeggen. Ik moet u ook zeggen dat als je een beetje kennis hebt van die tabernakel en van de attributen die daar in staan en van de betekenis van die diverse onderdelen, dat je dan ook wel met andere ogen de brieven gaat lezen. Bijvoorbeeld de brieven van Paulus. Ik lees soms gedeelten als hij spreekt over licht en dergelijke. Dan denk ik van ja, daar moet hij toch ook die kandelaar bij in gedachten hebben gehad. Maar daar komen we dan ook nog wel op. Want ja, dat kan ik natuurlijk nu niet uitgebreid onderbouwen. Maar dat wil ik nog wel laten zien in de komende studies hier. Deze ochtend wil ik gebruiken als een ja, soort inleiding. Ik vind het wel een beetje een eng woord. Hè? Maar in ieder geval niet om diverse onderdelen onder de loep te gaan leggen. Dat gaan we wel doen. Maar ik wil eerst eens laten zien wat de schrijver van de Hebreeënbrief er in het algemeen over zegt. Waar het op wijst. Ja, dan wil ik, nou ja, ik wil aanhaken inderdaad bij Hebreeën 5. Maar als we in Hebreeën 5 zijn, dan vallen we natuurlijk toch midden in een brief, ongeveer. En dan zijn er al een aantal hoofdstukken geweest waarin de schrijver spreekt in vers 1. In vers 1 van hoofdstuk 1 zegt hij dat God in het verleden op velerlei wijzen tot de vaderen heeft gesproken. Die vaderen zullen dan wel de vaderen van de Hebreeën geweest zijn. Dat staat nou eenmaal boven de brief. Overigens, ik ken ook de discussie dat men zegt van ja, er staat nergens in die brief dat hij aan Hebreeën is geschreven. Dat is het opschrift. Nou, dat opschrift schijnt wel boven de meest oude handschriften te staan. Alleen nergens in de brief staat inderdaad aan de Hebreeën. Zoals dat bijvoorbeeld wel staat in een brief aan de Korintiërs of aan de Colossense, ik noem er maar twee. Maar daar staat gewoon ja, Paulus aan de Ecclesia van Korinthe. Nou, dat staat er hier niet in, maar we vinden wel talloze aanwijzingen dat er wordt gesproken, zoals hier in 1 vers 1 meteen, dat er tot de vaderen is gesproken door de profeten. En God heeft in voortijds op veel wijzen tot de vaderen gesproken door de profeten. En hij spreekt in deze laatste dagen tot ons door of in de zoon. Dat is 1 vers 1. En dan staat er in Vers 2, welke, of die. En dan spring ik meteen over naar het einde van vers 3, want de rest is tussenzin. Die zoon is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Die zoon is dus, wij zouden zeggen, nadat hij is opgewekt uit de doden, is hij gezeten aan Gods rechterhand in de hoogste hemelen. Daar gaat dus de Hebreeënbrief over, want ja, dat is waar de schrijver van de Hebreeënbrief mee met de deur in huis valt, om het zo te zeggen. En hij gaat vervolgens uitleggen in de komende hoofdstukken, dat staat ook netjes boven bijvoorbeeld hoofdstuk 1 bij mij, dat Christus de engelen overtreft. En vervolgens in boven hoofdstuk 3 staat Christus overtreft Mozes. Boven hoofdstuk 4 zou je kunnen zeggen, hè, Christus hoger dan Jozua, want daar wordt in dat hoofdstuk over gesproken. Nou, boven hoofdstuk 5 staat bij mij, Christus overtreft Aaron. Wat de schrijver van de Hebreeënbrief dus doet, is aantonen dat de positie die Christus heeft gekregen, aan Gods rechterhand in de hemelen, de hoogste positie is. En boven al die belangrijke figuren van dat oude verbond wat aan Israël was gegeven, uitgaat. Dus Mozes, Aaron, Jozua, Christus overtreft ze alle. Christus overtreft zelfs de engelen en heeft nu ook die positie gekregen, namelijk aan Gods rechterhand in de hemelen. En hij is daar nu gezeten als hoge priester. En dat is eigenlijk het onderwerp van de Hebreeënbrief. Christus als hoge priester. Als we dan die term hoge priester bezien, ja, die kennen we natuurlijk ook van uit dat oude verbond. Want dat was die hoge priester die daar dienst deed in die tabernakel. Hier dus in het heilige op dat plaatje. En eenmaal per jaar, eigenlijk mocht hier niemand komen. Dat zou ik eerst moeten zeggen, hier mocht niemand komen in het heilige der heiligen. Maar de uitzondering is, eenmaal per jaar mocht deze hoge priester, in andere kleding overigens ook nog, daar gaan we ongetwijfeld ook nog een keer opkomen, mocht hij dienst doen in dit heiligdom. Het heiligdom, het heilige der heiligen. Nou, Christus is een beeld, of je zou kunnen zeggen, deze hoge priester is een beeld van Christus, of Christus is een type van die hoge priester en andersom. Christus is de hoge priester die nu gezeten is aan Gods rechterhand in de hemelen. Dat is het onderwerp van de Hebreeënbrief. En in 5 vers 10, daar haak ik dan aan, daar zegt de apostel, dat gaat over de zoon uit vers 8. Hè? Hij is het onderwerp van betoog hier in hoofdstuk 5. De zoon is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dan zou je wel moeten weten wie Melchizedek is. Maar tot nu toe heeft de schrijver van de Hebreeënbrief gehad over hoge priesters naar de ordening. En ordening is een rangschikking. Hoe zijn de dingen geregeld? Nou, deze priesters waren Levitische priesters uit de stam van Levi onder het oude verbond. De hoge priester kwam uit de familie van Aaron. Dat was de hoge priesterlijke familie. Maar Christus, de zoon, is door God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, wie was die Melchizedek? Dat wil ik toch voor de volledigheid even opzoeken in Genesis 14. Er gaan slechts 3 versen in Genesis over Melchizedek. En het is de schrijver van de Hebreeënbrief die juist op die 3 versen uitgebreid commentaar heeft. Eigenlijk de hele brief door. Maar in In Genesis 14 gaat het over een krijgstocht van Abraham. Dat staat boven het hoofdstuk. Bij mij. Het zat zo, daar was wat tumult ontstaan. En er was een koning die had Abrahams neef Lot meegenomen. En zijn spullen. En Abraham die trok hem achterna en die heeft daar Lot bevrijd. En die koning achterna gejaagd enzovoorts. En de overwinning daar behaald. En dan lees je in vers 18, opeens, echt opeens, daar wordt die Melchizedek geïntroduceerd. Daar staat, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. De eerste keer in de Bijbel overigens dat de term hier de Allerhoogste God voorkomt. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham, Gode, door God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Nou, en dan gaf hem de tiende van alles. Wat hier wordt gezegd is dat er een Melchizedek was. Zijn naam betekent Melech en Tzedek is koning en rechtvaardig, rechtvaardige koning. Maar er is dus blijkbaar een koning van Salem die ook priester is. En dat was onder het oude verbond, onder de wet, onmogelijk. Omdat daar priesters uit de stam van Levi komen, dat zei ik zojuist al. En koningen, ja, dat weten we ook allemaal, die kwamen uit de stam van Juda. Het koningshuis van David, uit de stam van Juda. Dus onder het oude verbond was het onmogelijk dat een koning priester was. Hoewel we ook nog wel koningen vinden die priesterlijke taken deden, maar dat zijn echte uitzonderingen. Maar officieel was het onmogelijk dat een koning ook priester was. En andersom dat een priester koning was. Maar hier staat dat de zoon Christus, in Hebreeën 5 vers 10 ben ik dan weer. Ik hoop dat u uw hand er nog bij had. Dat had ik niet, maar ik heb het intussen weer opgezocht. Hier staat dat de zoon van God genaamd is. En ook aangesteld is als een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij kennen dus iemand, Christus, die verhoogd is aan Gods rechterhand. Zoals we in 1 vers 1 lazen, gezeten aan op de troon. Hè, dat betekent dus ook koningschap. Hij is gezeten op de troon, maar hij is daar ook gezeten als hoge priester. Want hij is aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, en dat hoge priesterschap heeft nou eenmaal ook in zich dat ook koningschap daartoe behoort. Naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, mochten we daar te snel in gaan, dan kunnen we daar nog eens over hebben. Dat wellicht dat hoge priesterschap van Melchizedek is uitdiepen. Heel hoofdstuk 7 gaat daarover van de Hebreeënbrief. Daar legt Paulus uitgebreid. Nu zeg ik weer Paulus, maar de schrijver van de Hebreeënbrief in ieder geval, ik houd op Paulus, dus als ik dat zeg dan nu, ja, en je denkt er anders over, prima, ga ik geen ruzie over zoeken. Maar in hoofdstuk 7 geeft de schrijver uitgebreid commentaar op die verse uit Genesis en legt hij uit wie die Melchizedek is. Maar hij zegt hier over dat hoge priesterschap van Melchizedek, naar de ordening van Melchizedek, zegt hij in vers 11, van de welke, van wie, wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Ik pak even de interlineaire bij om ook aan te geven wat er precies gezegd wordt. Ja, hij zegt dus, we hebben over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, naar de rangschikking van Melchizedek, vele dingen te zeggen, maar zegt hij, ze zijn zwaar om te verklaren. Ze zijn moeilijk uit te leggen. Nou ja, daarom haal ik deze woorden ook aan. Omdat het is toch een... zo'n beetje voordat we van start gaan met het bestuderen van de tabernakel en de priesterdienst die erbij hoort. In ieder geval was het aan die Hebreeën moeilijk uit te leggen. En ze waren, zegt de Statenvertaling, traag om te horen geworden. Dat waren ze dus blijkbaar eerst niet, als je het goed leest. Maar zij waren dat dus weer wel geworden. Ja, en blijkbaar zijn die dingen toch wat lastiger om te begrijpen, wat moeilijker om uit te leggen. Nou, dan vervolgt hij ook in vers 12, want jullie, gij, daar gij leraars behoorden te zijn vanwege de tijd. Ja, leraars vanwege de tijd, hè. Ik weet niet hoe jullie dat lezen, maar een leraar is niet altijd iemand die per se voor een groep gaat staan. Als je de dingen van Gods woord leert, op een gegeven moment kun je ze doorgeven. Of dat nou aan kennis is, aan vrienden of in groepsverband of wat dan ook. Je kunt iemand in ieder geval iets leren daarover. Je kunt iemand iets uitleggen. Nou, daar ga je leraars behoren te zijn vanwege de tijd. Het is logisch als je met die dingen bezig bent en je groeit daarmee op. Je wordt van een kind een volwassene. Ja, dan op een gegeven moment kun je anderen daar ook iets in leren. Iets van onderwijzen. Daar ga je leraars behoren te zijn vanwege de tijd. Hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Zij hadden dus weer nodig dat ze werden onderwezen in de elementaire dingen, zo stond het, de elementaire dingen van het begin van de woorden, van de gezegden van God. En dan zegt hij dus, en jullie hebben, en dat is denk ik wel een bekend beeld, jullie zijn geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. Jullie hebben weer melk nodig en geen vast voedsel. Kom eens op terug. Want een ieder die aan, dan lees ik even verder, een ieder die aan de melk deelachtig is, ieder die deel heeft aan de melk, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, in het rechte woord, want hij is onmondig, een kind. Maar voor de volwassenen, volmaakten, zegt de Statenvertaling letterlijk volwassenen, tegenover het kind, de volwassenen tegenover de onmondigen. Maar voor de volwassenen is de vaste spijs, die door gewoonheid, die door gewenning, de zintuigen geoefend hebben. Nou, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Maar wat de schrijver hier zegt, is dat de zaken die hij naar voren brengt moeilijk zijn uit te leggen wellicht, omdat het niet meer over melk gaat, maar over vaste spijs. En hij gebruikt dat beeld van een onmondige en een volwassene. Een onmondige, een kind, drinkt melk. En in die tijden dat volgens mij deze dingen geschreven werden, daar zat een kind tot het vierde jaar ongeveer nog aan de borst. Daarna werd het gespeend. En moest het langzaam wennen aan vaste spijs. Maar de schrijver zegt dus eigenlijk hier, brengt naar voren dat de zaken die hij naar voren brengt, vaste spijs zijn. Dat het niet zo is zoals met melk, dat giet je zo naar binnen. Maar dat het wel zaken zijn waar je nog eens op moet kouwen. Waar je nog eens, en dat is dan de... Het beeld natuurlijk, maar geestelijk gezien, de zaken die jij naar voren brengt, dat is niet hapslik weg. Die zul je nog eens moeten overdenken, want het is vaste spijs. Dat neem je niet één keer tot je en dat heb je. Nee, dat zul je nog eens moeten overdenken. Daar komt ook onderzoek bij kijken. Je zal door, zoals dat hier stond in vers 14, door gewenning de zintuigen moeten oefenen. Dus door die dingen tot je te nemen, zul je daaraan moeten wennen. De eerste keer is dat wellicht ook lastig, zoals een onmondig, een kind, een baby. Bij het eerste boterhammetje, dat spuugt hij dan weer uit, want dat is hij niet gewend, daar moet hij aan wennen. Nou, dat beeld wordt hier dus gebruikt door de apostel over de zaken die hij naar voren brengt, waarvoor hij een hele lange aanloop heeft genomen voordat hij eindelijk hier terechtkomt. In hoofdstuk 5. En dan weer toch ook alweer een aanloopje neemt voordat hij eindelijk echt de zaken komt. Ik wil nog even naar 1 Korinthe 3, want daar wordt ook over melk en vaste spijs gesproken. Kijk, wat de schrijver in Hebreeën eigenlijk zegt, is die zaken zoals die naar voren worden gebracht. Wie Christus nu is, gezeten aan Gods rechterhand, als hoge priester. Hij zegt dat zijn zaken die verborgen liggen onder dat oude verbond. En waar Christus is verborgen in al die typen, zoals een hoge priester of zoals een ark van het verbond. Ja, dat is vaste spijs. Nou ja, 1 Korinthe 3, daar vinden we soortgelijke woorden. Om nog even wat meer inhoud te geven aan hoezo dan melk en hoezo vaste spijs. In 1 Korinthe 3 vers 1 zegt hij, ja, dat was zijn boodschap aan die Korintiërs. En ik, broeders, kon tot u, kon tot jullie, niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. En een geestelijke is niet iemand in een jurk die het wijwater bedient of zo, of die op zondag de preek houdt, maar een geestelijke of een geestige is iemand die geestelijk gericht is. Ik kom er zo nog wel even op terug. Een vleeselijke is niet per se zondig, hoewel het die betekenis wel kan hebben. Maar vleeselijke is iemand die gericht is tot het of naar het vlees, die op het vlees gericht is. Dus niet op de geestelijke dingen, maar op zijn, ja, op zijn eigen ik. En hier zegt de schrijver dus, Paulus, ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen, staat er dan in de Statenvertaling. In de interlineair ziet u ook hier weer dat het gaat om onmondigen in Christus. Ze waren dus vleeselijk gericht, en dat wil zeggen onmondig in Christus. En Paulus' probleem was, zegt hij dan ook, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want jullie, ik heb jullie met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dat wil zeggen, jullie konden die vaste spijs nog niet aan. Dus ik moest jullie maar melk blijven geven. Paulus, ja, ik weet niet of hoe bekend die Korinthebrieven bij jullie zijn, maar het gaat allemaal over probleempjes van de Korintiërs met, ja, mogen we dat nou wel of niet eten, en hoe zit dat eigenlijk met het huwelijk, ja, en als we ruzie hebben, dan gaan we naar een rechtbank, enzovoort, allemaal gericht op zichzelf, op het vlees. En Paulus heeft een aantal keren in die brieven dat hij de dingen naar voren brengt waarover hij eigenlijk wil spreken, maar hij geeft er geen inhoud aan. Hij zegt bijvoorbeeld hier in 2 vers 7, wij spreken de wijsheid van God. Wij spreken de wijsheid van God in verborgenheid. Ja, en dan staat er die bedekt was, welke God tevoren verordineert, dat is bestemd. Welke God tevoren bestemd heeft tot heerlijkheid van ons, voor de Ionen. Maar hij zegt daarvoor, in vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten, onder de volwassenen. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, en die wijsheid van God, ja, die bestaat in verborgenheid. Dat is een geheimenis, zeggen andere vertalingen. Maar hier noemt hij het wel. Maar het is precies zoals hij zegt, we spreken die wijsheid onder de volwassenen. En in 3 vers 1 zegt hij, ja, ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijken, maar als tot onmondigen, tot jonge kinderen in Christus. Want jullie konden die vaste spijs niet aan, jullie moesten jullie maar melk blijven geven. Maar die wijsheid, die kende Paulus wel, en die sprak hij onder de volwassenen. Maar aan de Korintiërs kon hij het niet kwijt. Hoewel hij toch een paar keer dicht in de buurt komt in die brieven. Hè, bijvoorbeeld in 2 Korinthe 12. Als je nou 2 Korinthe 12 leest. En je leest dat Paulus zegt van ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En ik heb daar dingen gehoord die ik, nou ja, als ik het parafraseer, die ik bij jullie niet kwijt kon, die ik voor jullie niet mocht zeggen. Dan zou je toch benieuwd zijn van, ja, wat is dat nou, wat hij daar eigenlijk, wat hij daar eigenlijk gezien heeft? Nou, dat vertelt hij niet aan de Korintiërs in ieder geval. Hij noemt het even, ook hier, ook in 2 Korinthe 12, in 1 Korinthe 15 komt hij redelijk in de buurt bij die dingen, maar echt uitleggen, daar inhoud aan geven, ja, dat doet hij in andere brieven. Efeze, Colossense. Maar bij de Korintiërs kon hij dat dus niet kwijt, want zij waren vleeselijk gericht en niet geestelijk. Nou, wij hebben bij geestelijk vaak, spiritueel, dat doet ons wat zweverig aan wellicht. Maar zo is het in de schrift niet. En dat vinden we ook in dit hoofdstuk. Bijvoorbeeld in vers 10, ja, ik spring wel door die hoofdstukken heen, door die versen heen. In 2 vers 10 staat over die, dat gaat nog steeds over de wijsheid Gods die hij sprak onder de volwassenen. Dan zegt hij van God heeft het ons geopenbaard. God heeft ons dat, ja, onthuld. Geopenbaard. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En wat doet de geest dan? Nou, de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Wat doet de geest? Wat doet een geestelijke, iemand die geestelijk gericht is? Is dat zweverig? Nee, dat is heel praktisch. Die onderzoekt alle dingen. Hij doorzoekt ook de diepten van God, van de God. Dus de geest onderzoekt. Sla ik 2 versen over. Dan wordt weer iets dergelijks gezegd. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit de God is, staat er letterlijk. De geest die uit God is, opdat wij zouden weten, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ziet u ook in de interlineair, de dingen die ons van God in genade gegeven worden. En genade geschonken zijn. Wat doet een geestelijke, wat doet iemand die geestelijk gericht is, nou, die onderzoekt alle dingen, opdat hij zou weten wat God hem in genade geschonken heeft. Dat is dus heel pragmatisch. Het gaat over weten, het gaat over onderzoeken. Ja, en ook in vers 15 bijvoorbeeld, ik zou nog wel even door kunnen gaan natuurlijk, maar in vers 15, de geestelijke mens, voegde staat de vertaling in. De geestelijke is niet iemand die van beroep geestelijk is of zo. Maar nee, de geestelijke mens onderzoekt, beoordeelt. De geestelijke mens onderzoekt, hij beoordeelt alle dingen. Dus dat is een geestelijke. En Paulus zegt hier, ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Zij die op het vlees gericht waren, als tot onmondigen in Christus. Overigens is het hier natuurlijk vrij negatief zoals het gezegd wordt. Maar de onmondige fase, de fase van een kind, ja, die maken we allemaal door. En dus ook, het is ook normaal dat je als gelovige die fase doormaakt. Ik bedoel, je op een gegeven moment worden je ogen geopend. Je bent een gelovige. Je komt tot geloof, zeggen wij dan. Maar dit is nogal een discutabele term. Maar je komt tot geloof om dan die term te gebruiken. En je gaat dingen leren. Maar in het begin ben je een onmondige, ben je een kind. Dat is een normale fase. Dan word je met melk gevoed. Maar op een gegeven moment zul je overgaan, is het normaal dat je overgaat tot de vaste spijs, zoals het bij een kind, een onmondige, ook normaal is dat hij van de melk naar het boterhammetje gaat, zoals we dat zojuist al aanhalen. Nou, Paulus zegt dus tegen de Korintiërs, ik heb jullie met melk gevoed en niet met vaste spijs, 3 vers 2, want jullie konden dat niet aan en dat kunnen jullie nu nog steeds niet aan. Ja, en dat is dus eigenlijk ook wat in Hebreeën 5 gezegd wordt. En dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief als aanloop naar de dingen waarover hij werkelijk wil spreken. Nou, dat zijn ook de dingen waar ik na de pauze over verder wil spreken. Maar we gaan eerst naar de koffie.